allemaal. Ik kwam hier vanavond naartoe via Roxolid om lekker rustig in de kerk te gaan zitten. En opeens krijg ik de mededeling van Matthias is ziek, dus wil jij de afkondigingen doen? Nou, dus even wordt mijn hoofd even op z'n kop gezet. Ik wil even schakelen. Maar goed, dat is ook het thema van onze jeugddienst is ook God zet onze wereld op z'n kop. Of de wereld. Daar zal Corine Zonneberg ons in meenemen. We hebben vandaag een knuffel om uit te delen. Die gaat naar Maaike Adam. Ik kreeg de toevoeging, omdat het kan. We gaan de dienst beginnen met uiteraard ook wat zingen. Maar we beginnen eerst met een collecte. En waarom? We zetten gewoon de boel op z'n kop. Goeie dienst allemaal.
Thank you. als ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, u heb ik lief, u heb ik lief. Jezus, u heb ik lief.
We hebben een aantal dingen in deze dienst omgegooid. Maar we beginnen toch deze dienst met het votum en groet, om jullie niet gelijk naar huis te sturen. Dus laten we eerst een moment stil worden voor God en dan ook Gods welkom aan ons horen voor deze dienst. Laten we eerst stil worden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus zijn Zoon. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan het inderdaad hebben over het thema God die de wereld op zijn kop zet. Maar we gaan eerst met elkaar zingen en dat gaan we doen met opwekking 456... Niet de macht van wapenen.
Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. Onze kracht is de naam van de Heer. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. Onze kracht is de naam van de Heer. Door de naam van Jezus worden wij gered. Hij hoort uit de hemel, antwoord elk gebed. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. Onze kracht is de naam van de Heer.
Is de naam van de Heer. En daarom mogen we ook weten dat als we hier zijn, ook in deze kerk of als je vanuit huis meeluistert, dat ook nu onze kracht niet van onszelf is, maar van God. Dus laten we dan ook met elkaar bidden om ook juist Gods aanwezigheid in deze dienst. Dus laten we bidden. Liefdevolle God, dank u wel dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar dat we het mogen doen in uw kracht. Daarom willen we ook aan het begin van deze dienst bij u komen. Dank u wel dat u een God bent. Dat u trouw bent. Liefdevol. Dat u ons kent en ziet. Dat u weet hoe we hier zitten. Hoe we naar de dienst gekomen zijn. We willen u vragen, wilt u tot ons naderen in deze dienst? Zullen de Bijbel openslaan? Een verhaal horen wat misschien op het eerste gezicht verwarrend is, gek? Misschien ook wel vragen oproept? Wie bent u eigenlijk? Hoe zit dat? Dat u ons iets laat zien van uw grootheid, uw liefde. Dat u een God bent die te vertrouwen is. Nader zo tot ons in deze dienst. Wees ook bij alles in deze dienst, de muziek, de woorden, dat het mag zijn tot eer van u. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Ik moet ook even steeds checken wat volgorde is. We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel. Even een kort intro. Dus ik doe even een kort intro voordat we gaan lezen. We gaan het namelijk hebben over het thema God zet zijn wereld op zijn kop. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik houd altijd graag de controle het liefst over dingen. Beetje de touwtjes in handen. Herkenbaar? Voor wie? Wie leeft er het leven, zijn leven het liefst zonder controle? Handen? Ah, toch niet zoveel. Nee, daar houden we als mensen wel van, hè? En meestal werkt het ook zo, zeker als je keuzes gaat maken in het leven. Ik weet niet of je wel eens voor grote keuzes staat. Maar een keuze, als je die moet maken, is altijd het makkelijkst. Als je in ieder geval een beetje zicht hebt op wat de uitkomst is. Toch? Hè, als je ergens een wandeling gaat maken en je staat voor een T-splitsing. Moet je nou links of rechts? Nou, als je de rechte route al een keer gelopen hebt. Dan weet je in ieder geval, als ik die keus maak, dan kom ik goed uit. Als je ergens terecht komt waarbij je geen enkel idee hebt. En dan wordt hij al iets spannender. En als je op vakantie gaat en je denkt gewoon op een vrijdagmiddag. Joh, ik fiets naar Schiphol. Ah, is heel ver. Ik stap in de trein naar Schiphol. Ik zie al waar ik uitkom. Als mensen zijn, doen we dat niet zo heel snel. Want het liefst willen we weten, wat brengt het ons? Hoe ziet het eruit? Voordat je die keuze maakt. En het raakt tegelijkertijd een beetje het spannende aan wat geloven precies is. Want juist bij geloven draait een deel daarvan erom dat je eigenlijk niet zo goed weet wat de uitkomst is. Het is namelijk niet zo dat God ons een boek heeft gegeven en dat hij gezegd heeft, nou, als je ervoor kiest om te geloven in mij, dan zal je leven vervolgens zo en zo lopen. Dan betekent dat dat je een perfecte baan krijgt, je krijgt sowieso een partner, je studie lukt en dan uiteindelijk kom je bij mij in de hemel. Nee, dat staat er niet. Dat is geloven ook niet. Geloven is iets anders. En daarmee zie je dus ook vaak dat als je die Bijbel leest, maar ook als je door die geloofsweg heen loopt, dat het soms zo kan voelen alsof God alles op zijn kop zet. Dat daarom geloven soms ook best wel verwarrend kan zijn. Dat je denkt, hé, maar waarom gebeurt dit nou? Of waarom is God hier helemaal niet? Ervaar ik soms zo weinig van God? Of ik had toch wel gedacht dat ik dan zo of zo, of dat het zo zou gaan lopen? Nou, daar gaan we straks in de preek wat verder over nadenken. Hoe dat dan precies is en wat dan geloven precies is. En ik wil dat doen door met jullie een verhaal te gaan lezen uit de Bijbel. Wat eigenlijk ook een verhaal is waarin er heel veel op zijn kop wordt gezet. Ik denk op verschillende manieren. Door wat God vraagt, door hoe God reageert. Bijna dat als je dit verhaal leest, dat je denkt, nou, dit verhaal is toch niet te rijmen met wat wij geloven. Het verhaal wat we gaan lezen is namelijk het verhaal van Abraham. Abraham die krijgt de opdracht, misschien raad je het al welk verhaal we gaan lezen. Die krijgt namelijk een hele bizarre opdracht in zijn leven. Iemand een idee? Even voor de... Ah, verklapt. Nou, dan zie je het al. Maar hij mag er nog even af. Hij mag er nog even af, want ik wil een belangrijke opmerking maken voordat we het lezen. Ja, dank je. Abraham die krijgt namelijk de opdracht van God dat hij zijn zoon moet offeren. Nou, wat is offeren? Offeren deden ze meestal met dieren. Dat betekende dat ze met een dier gingen naar de tempel of naar een andere plek, waar ze dat eigenlijk gingen geven aan God. En dat deden ze door dat dier te slachten, door te doden. Ze doden dat dier en dan werd het verbrand. En dat was dan eigenlijk een soort cadeau, een offer aan God. En nu vraagt God aan Abraham om dat met zijn kind te doen. We gaan het zo lezen. Maar ik dacht, voordat we het gaan lezen, wil ik eigenlijk twee opmerkingen maken. Twee belangrijke opmerkingen. Want het kan zomaar zijn dat als je dit verhaal leest, dat heb ik ook iedere keer weer als ik het opnieuw lees, dat je denkt, echt, wat een bizarre God is dit. Daarom even twee belangrijke opmerkingen vooraf. De eerste is, God vraagt nooit menselijke offers. En ik wil dat je dat echt in je hoofd prent voordat we dit verhaal gaan lezen. God vraagt nooit menselijke offers. Juist het tegenovergestelde. Als je leest over de verhalen in die tijd, de tijd waarin dit verhaal zich afspeelde, was het heel gebruikelijk bij verschillende andere volken dat de goden waar zij in geloofden, dat die om menselijke offers vroegen. En dat er dus ook heel vaak in bij die andere volken kinderen werden geofferd om de goden gunstig te stellen. God doet dat nooit. Het is juist tegenovergesteld. Hij zegt juist, zulke offers hoef ik niet. Offer alsjeblieft niet je kinderen. En als het soms wel gebeurt, omdat een koning de mist ingaat door het wel te doen, dan is God woest. Is hij boos. Dus dat is het eerste wat ik wil dat je onthoudt. God vraagt geen menselijke offers. En waarschijnlijk zeg je dan nu, ja, dat is lekker mooi, we gaan nu toch een verhaal lezen waarin God wel een menselijk offer vraagt. Hoe zit dat dan? Nou, deze Bijbel, dat heb je misschien wel gemerkt als je hem doorleest, is niet altijd een even gemakkelijk boek. Het is een boek wat eigenlijk bestaat uit verschillende boeken, 66 boeken in één. Ook allemaal boeken die verschillend geschreven zijn en die je ook soms even goed moet begrijpen van waar gaat dit over. Daarom duiken we er vanavond ook met elkaar in om te kunnen ontdekken wat gebeurt hier nu precies. En het verhaal dat we vanavond lezen, dat staat in het eerste boek van de Bijbel in Genesis. En dat is een boek wat dus speelt in de tijd zo'n 1500 jaar voordat Jezus kwam. Dus 1500 jaar voor Christus. Dus het is een compleet andere context, cultuur dan wij nu kennen. En dit verhaal zoals het opgeschreven is, is dus niet bedoeld om iets te zeggen over of God vraagt om een menselijk offer, wel of niet. Nee, dit verhaal wat opgeschreven is, is bedoeld om ons iets te leren over God en over wat het betekent om te geloven. Dus dat gaan we met elkaar ontdekken. Ja? En als je straks nog steeds denkt, nou, ik kom hier helemaal niet over uit, dan niet zomaar naar huis gaan, maar kom even langs. We gaan het verhaal met elkaar lezen. Genesis 22, nu mag die op het scherm, vers 1 tot 14. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde. God zal zichzelf van een lam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats: de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. We gaan hier zo verder over nadenken. We gaan eerst met elkaar het lied zingen: Juich voor de Heer. Opwekking 461.
Sing for the Koning.
weet niet wat jouw reactie is of was toen je net zo dit verhaal meeluisterde of meelas op het scherm. Maar ik hoorde een reactie van iemand, en daar kon ik me wel in vinden. Die persoon zei namelijk, toen hij dit verhaal had gelezen, hier had Abraham toch gewoon nee moeten zeggen. Dit kan toch God toch niet vragen? Laat God het dan zelf doen? Nou, misschien schoot zo'n gedergelijke gedachte ook wel door je hoofd. Moest Abraham niet gewoon nee zeggen? Het gaat toch veel te ver? Wat vraagt God hier nu eigenlijk van Abraham? Nou, Abraham die was al op leeftijd. Hij was al best wel oud ten tijde van dit verhaal. En Abraham had een leven achter de rug waarin hij voor verschillende grote keuzes had gestaan. Zo had God hem ooit geroepen om zijn woonplek te verlaten en helemaal ergens anders naartoe te gaan. God had hem beloofd dat hij de vader zou worden van een heel groot volk. En daar had Abraham heel lang op moeten wachten. Zo lang dat hij uiteindelijk bejaard was, toen zijn vrouw Sarah pas een kind kreeg. En dan nu komt deze vraag. Deze vraag van God. En het is niet zomaar een vraag. In Genesis staat er dan dat het een test was. En het is geen test zoals je wel eens van die mystery shoppers hebt. Zo'n mystery guest in je winkel die dan moet testen of je als winkel aan de afspraken hebt gehouden. Ook geen test zoals je misschien morgen wel een biologietoets hebt, waarin je docent bio even checkt of je wel alle spierstelsels of zo hebt geleerd. Nee, dat wordt hier niet helemaal bedoeld met het woordje test. Er wordt hier bedoeld met dat woordje dat God eigenlijk iets duidelijk wil maken aan Abraham. God wil Abraham iets laten zien. Hij wil hem eigenlijk laten zien wat het nu betekent om te geloven. En daarom klinkt die vraag van God. Daarom zegt God, wil je nu hetgene wat ik je heb gegeven, je enige zoon, diegene op wie je zo lang hebt gewacht, wil je dat teruggeven aan mij? En daarmee vraagt God eigenlijk iets heel verwarrends. Ja, want die zoon, Isaac, dat was toch Gods belofte? Dat was toch eigenlijk Gods plan? God had gezegd tegen Abraham, Abraham, je krijgt een groot volk, je zult een zoon krijgen en er komt een groot volk uit. Dat wordt het hele volk van Israël. En Abraham had er al zo super lang op moeten wachten. Waarom moest Abraham hem dan nu teruggeven? Ik kan me zo voorstellen dat het ook allemaal vragen zijn geweest die bij Abraham zelf door zijn hoofd heen zijn geschoten. En het laat tegelijkertijd iets zien van het ingewikkelde van geloven. Want ons geloof draait om een God. Daar geloven we in. Het is een God die van ons mensen houdt en die vraagt of je hem wil vertrouwen. En vertrouwen draait erom dat je op iets vertrouwt wat je nog niet hebt gezien. En bij mensen, en misschien wel juist bij westerse mensen, die vinden dat nogal moeilijk. Want het is veel makkelijker, zoals ik net in de intro al zei, het is veel makkelijker om op iets te vertrouwen wat je al gezien hebt. Of iets wat je snapt, wat je begrijpt. Toch? Iets wat kloppend is, denk je, ja, daar kan ik wel op vertrouwen. Maar het lastige is dat we een heleboel dingen van God niet begrijpen. Niet snappen. En neem bijvoorbeeld de drie eenheid. We geloven in een God, in één God. Maar hij bestaat dan uit drie stukken, drie personen. God de Vader, Jezus de Zoon, de Heilige Geest. En door de eeuwen heen zijn er al theologieboeken vol over geschreven, over hoe dat dan precies zou werken. Maar echt begrijpen, kunnen we het eigenlijk niet. Of neem het feit dat God altijd al heeft bestaan. Dat kun je toch niet snappen? Alles heeft bij ons altijd een begin en een einde. Hoe kan er nou iets zijn geweest wat er altijd al is geweest? Snappen kun je dat niet. Geloven draait dus niet zozeer om begrijpen, ook al mag je best op zoek gaan om de dingen te begrijpen, dat zeg ik dus niet. Maar geloven draait in de kern niet om begrijpen, maar het draait om vertrouwen. En dat is ook wat God hier laat zien aan Abraham. Hij zegt niet hier tegen Abraham: luister even Abraham, dit is de deal. Ik wil je iets leren, dus als je nu gewoon op reis gaat, 3 dagen... en dan ga ik je vragen om je zoon te offeren, maar dat doe ik natuurlijk niet echt. Ik zorg gewoon dat er iets anders klaar staat. Maar ik wil gewoon even zien of je het wel echt begrepen hebt wat geloven betekent. Nee, dat zegt God niet. Integendeel. God maakt pas helemaal aan het einde van het verhaal bekend aan Abraham wat er gaat gebeuren. En daar aan het begin vraagt hij alleen aan Abraham: Abraham, vertrouw je mij? Vertrouw je mij, ook als je de uitkomst nog niet kan overzien? Vertrouw je mij, ook al weet je nog niet hoe dit af gaat lopen? Geloven draait dus niet om alles te begrijpen, maar het draait om vertrouwen. En nu naar ons. Naar jou, naar mij. Vertrouw jij God? Durf je God te vertrouwen? Durf je hem te gehoorzamen? Onvoorwaardelijk? Durf je God te vertrouwen, ook als je niet weet hoe het afloopt? Dat is best een spannende vraag. Sommigen doen het dan ook een beetje af, soms ook een beetje sarcastisch, als een soort blind geloof. Hoe kun je dat nou doen, zomaar blind op iemand vertrouwen? Maar misschien zit juist daar wel de sleutel van het geloof van Abraham. Want hoe kon dat dan eigenlijk dat Abraham God blind vertrouwde? Waarom deed hij dit? Waarom vertrouwde hij God en ging hij blind achter God aan, zelfs bij zo'n bizarre opdracht? Nou, volgens mij is er 1 antwoord. Abraham die wist wie God was. Abraham kende God. En hij had hem leren kennen in zijn leven als een God die te vertrouwen was en is. En hij had hem leren kennen als een God die voorziet. Hij had hem leren kennen niet als een vrede God. Niet als een God die het enige wat je hebt van je opeist. Niet als een God die expres door vreselijke dingen heen laat gaan in het leven om daar maar om te lachen. Nee, Abraham wist dat God niet zo was. Abraham had hem leren kennen als een God die liefdevol was. Als een God die voorziet. Als een God die zorgt voor de mensen. En dat zie je dan ook als een rode draad door dit verhaal lopen als je goed leest. Want als Abraham die opdracht krijgt, die bizarre opdracht, dan staat er dat hij op weg gaat. Hij zadelt zijn ezel, neemt een paar knechten mee, neemt zijn zoon mee, hij gaat op weg. En als hij dan bij die berg komt, dan laat hij die knechten achter en dan zegt hij: wacht hier, want wij komen terug. Niet Abraham alleen, nee, wij komen terug. Want ik weet namelijk wie God is. Hij zal voorzien. En als hij doorloopt met zijn zoon, dan komt hij in gesprek met Isaac. En Isaac vraagt hem dan: waar is dan het lammetje wat we normaal offeren? En Abraham antwoordt: Isaac, rustig maar. God zal zelf voorzien. Het komt goed. Ik weet dat God voorziet. Zo ken ik hem. En als God dan uiteindelijk ook voorziet, als er een lam klaar staat in de struiken om die te offeren, dan geeft Abraham die plek een naam. En dan staat er, hij noemt de plek Jehovah Jireh. Misschien ken je die naam wel, er zijn verschillende liederen ook over gemaakt. Jehovah Jireh. Wat betekent: God zal voorzien. God zal voorzien. Zo had Abraham God leren kennen. Om iemand te vertrouwen, dan vraagt het dat je diegene kent. En wij vertrouwen op een heleboel dingen in dit leven. Er zijn een heleboel dingen die jij en ik niet hebben gezien, maar waar we toch in geloven en waar we op vertrouwen. Neem bijvoorbeeld je Google Maps. Daar vertrouw je best wel op, toch? Ik wel. Nou was ik hier al een keer eerder geweest, dus ik wist dat hij me de goede kant op wijst. Maar als je ergens een locatie intikt, dan rij je erheen. En je vertrouwt erop dat als je eruit komt, dat er ook staat wat je verwacht. Soms ben je er nog nooit eerder geweest, maar toch vertrouw je erop. Of neem het feit dat de wereld rond is. Ja, daar geloven we ook in. Je hebt het zelf nooit gezien. We hebben niet als een astronaut in de ruimte gehangen. Misschien een van jullie wel, maar ik niet. Maar toch geloof ik erin dat de wereld rond is. Waarom? Omdat ik de mensen vertrouw die het hebben gezien. Ik geloof die mensen wel die er ergens boven hebben gehangen en die hebben gezegd, die wereld is rond, het klopt echt, hier is een fotootje. Dan vertrouw ik daarop. En soms kan het tot zelfs dichterbij, merk je dat helemaal. Ik vertrouw bijvoorbeeld mijn man, die vertrouw ik best wel. En dat merk je ook vervolgens in de dingen die gebeuren in het leven. Bijvoorbeeld wij hebben de afspraak dat hij altijd 's avonds de deur op slot doet als we naar bed gaan. En laatst vroeg ik hem, hij kwam naar boven en toen dacht ik, hè, heb je eigenlijk de deur al op slot gedaan? Dus ik vroeg hem, ik zeg, heb je de achterdeur al op slot gedaan? En toen zei hij, ja, nou, ik geloof het wel. Nou, geloof het wel is dat je het niet helemaal zeker weet. Hij liep toch even naar beneden, checkte het, draaide de deur op slot, kwam weer naar boven. En hij zei, ja, nee, nu zit hij op slot. Ik ben toen vervolgens niet naar beneden gegaan om te controleren of hij die deur echt op slot heeft gedaan. Waarom niet? Omdat ik hem vertrouw. Omdat ik hem door de jaren dat ik met hem getrouwd ben heb leren kennen als iemand dat als hij naar beneden is gelopen en tegen mij heeft gezegd dat hij echt gecheckt heeft of de deur op slot zit, dat dat waar is. Dat ik dat kan geloven. Ik heb het zelf dus niet gezien dat die deur op slot zat, maar toch geloof ik het, omdat ik hem vertrouw. Dat is dus ook een beetje wat hier gebeurt bij Abraham. Abraham had God leren kennen als een God die voorziet. Als een God die te vertrouwen is. Als de Jehovah Jireh. Als een God die je niet in de steek laat, maar als een God die zorgt. Hij had hem leren kennen als een God die geen menselijke offers eist, zoals zoveel van die andere goden, van die andere volken deden. Nee, maar als een God die voorziet. Die zijn beloftes nakomt. Die er is. En daarmee is dit verhaal best wel een absurd verhaal. Maar geloven heeft eigenlijk ook een beetje dat absurde in zich. Geloven soms tegen beter weten in. Geloven is je vasthouden aan God. Vasthouden aan de belofte die God geeft. Omdat die zwaarder wegen. Waarom? Omdat je weet wie God is. Omdat je ergens in je leven God hebt leren kennen. Omdat je ergens hebt ontdekt dat je die God mag vertrouwen. Zelfs als alles wegvalt. Je verleden, heden, toekomst. Dat God er dan nog steeds is met zijn belofte. Dat hij zal voorzien. Dat hij zorgt. Dat zelfs als je wereld op zijn kop staat. Dat zelfs als je God soms daarin niet begrijpt. Dat je weet wie hij is. Dat hij er is. Dat hij vasthoudt en nooit loslaat. Ik begon net mijn preek met het voorbeeld van de jongen. Die een reactie gaf op dit verhaal. Die toen hij het verhaal las zei. Wat een bizar verhaal. Abraham had hier toch nee moeten zeggen. Laat God het lekker zelf doen. Nou, zoiets heeft God uiteindelijk zelf ook gedaan. Jaren later. Het was zijn eigen zoon Jezus die naar de aarde kwam. Het was eigenlijk Gods ultieme belofte. God die zou voorzien. God die erin voorzag dat het weer goed kwam tussen ons en God zelf. God die kwam om te laten zien dat hij een God is die daadwerkelijk te vertrouwen is. Dat hij een God is die daadwerkelijk van alle mensen houdt. Zelfs zoveel dat hij zijn eigen zoon stuurde. Zijn eigen zoon Jezus die opvallend genoeg op dezelfde plek stond waar Abraham destijds stond. En daar stierf. Voor jou. Voor mij. En geloven draait dus om die vraag. Ken jij die God? Ken jij die God? Die God die voor je zorgt. Die God die van je houdt. Die zover ging dat hij zijn eigen zoon naar deze aarde stuurde. Ken jij die God die nog steeds op jouw leven betrokken wil zijn? Die God, zelfs als je er soms niks van begrijpt, als je je leven op zijn kop gaat. Dat die God zegt, maar volg mij. Want ik ben te vertrouwen. Als alles wankelt en schudt, houd je maar aan mij vast. Want ik ben de Jehovah Jireh, zoals Abraham hem hier noemt. Ik ben de God die voorziet. Amen. Laten we met elkaar zingen. En dat is het lied Hou Vol, opwekking 798.
Laat mij komen, wat hierna komt.
Het filmpje zou zijn? Niet? Oké, okay, nou dan mag die komen. Je hebt geen filmpje? Nou, dat zetten we nog verder op zijn kop. Het hoort er gewoon helemaal bij. Dan gaan we zingen. Psalm 139. Heer, u bent altijd bij mij. Ik dacht, misschien is het wel mooi om even nog een lied staan te zingen. Zullen we doen?
Heer, u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor u bekend. Oh.
Danken. En er worden eerst nog een paar gebeden even toegelicht.
Ik heb om te beginnen twee punten van dank. Dat eerste is het combo wat heeft gespeeld. Het is heerlijk om met hun de liederen te zingen. Dank daarvoor. Ook God dank daarvoor. Ook dank voor de jeugdnieuwscommissie die dit voorbereidt. En dat is inmiddels een klein groepje geworden. Dat is gelijk ook een punt van zorg, een punt van gebed voor deze commissie. Nou, Matthias is ziek. Kirsten is naar het buitenland gegaan. Dus Christa die is alleen nog over vandaag. Het zou heel fijn zijn als er mensen zijn die willen komen helpen. Het lijkt me prachtig werk om dit soort diensten voor te bereiden. En ons helpen om ons geloof op te bouwen. Dus voel je groepen, schiet de mensen aan. Een ander punt van gebed is de actie kerkbalans. Die heeft gewoon minder opgebracht dan we graag hadden gewild. Dus we zullen ook de mensen willen vragen om na te denken over hoe zij ons erbij kunnen helpen om deze kerk goed draaiende te houden. En nou, tenslotte wil ik Corine vragen om te spreken tot God die voorziet.
Ja, het is inderdaad wel een actueel. Twee mooie gebedspunten om inderdaad zo tot God te bidden. Laten we met elkaar danken en bidden. Ik zal tijdens het gebed ook een moment van stilte geven. Dan voel je dan ook vrij om je eigen woorden naar God uit te spreken, de gedachten die in jouw hart leven of gebeden. Laten we bidden. Liefdevolle God, Vader, dank u wel dat u de Jehovah hier bent, de God die voorziet. Dat we u mogen vertrouwen. En we beleiden u ook dat het soms zo enorm ingewikkeld is. Dat het veel makkelijker zou zijn als we alles konden begrijpen. Of als er misschien een soort stappenplan lag dan voor ons leven. Maar dank u wel dat we u mogen kennen. Dat we achter u aan mogen gaan. Dat we dat in vertrouwen mogen doen. Omdat we mogen weten dat u een God bent die je niet loslaat. Dat zoals we net zongen, dat u een God bent die ons kent. Door en door. Omdat u ons zelf gemaakt heeft. En dat u een God bent die belooft met ons mee te gaan. Iedere stap van ons leven. Zo bidden we u ook. Wilt u voor ons uitgaan? Ook als we voor een nieuwe week staan. U weet wat we hebben te doen. Misschien school, studie, werk. Misschien ligt er wel een lege week voor ons. Wilt u voorop gaan? Wilt u ons leiden? Iedere dag, ieder moment. En als we het soms ook lastig vinden, moeilijk vinden om u te vertrouwen, achter u aan te gaan, wilt u zichzelf dan steeds bekend maken. Ons steeds weer laten zien wie u bent. Wil u zo danken voor deze dienst. Wil u danken voor het combo, voor de jeugddienstcommissie die deze dienst hebben voorbereid. Dank u wel dat we dan zo ook mogen zingen tot eer van u. En we willen u tegelijkertijd ook die twee gebedspunten die net genoemd zijn bij u neerleggen. Als er gezocht wordt naar versterking voor de jeugddienstcommissie. Wilt u dat geven? Dat als het misschien wel iets voor ons is. Zoals we hier staan of naar het huis meekijken. Dat we ook de vrijheid voelen om ons aan te melden. We bidden u ook dat voor de actie kerkbalans. Dank u wel dat we ook die zaken bij u neer mogen leggen. Wilt u voorzien. Ook in dit vlak. En in een moment van stilte willen we onze eigen gebeden, onze eigen gedachten, vragen bij u neerleggen. Dank u wel dat u ons kent, dat u ons hoort. Dit bidden we u zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We gaan met elkaar het slotlied zingen. Dat doen we ook staande. En we zingen God regeert in dit huis.
woont in de hemel, dicht bij de Vader. Leef ik voor eeuwig door zijn genade. Als ik hem zie daar, dan zal ik zijn en zing: God regeert voor altijd. Jesus, redde mij. God regeert in dit huis. God regeert in dit huis. God regeert in dit huis.
Het is ook zo'n lied dat eigenlijk heel erg vertrouwen is. Je weet niet alles van dit leven, maar je vertrouwt dat God regeert in dit huis. We mogen weer van hier gaan, de nieuwe week in, en dat mag je doen in die wetenschap, dat God met je meegaat. Je weet niet hoe deze week gaat lopen, je weet niet wat je te wachten staat, wat er gaat gebeuren, maar er is één ding wat je wel mag weten, dat God erbij is, en dat Hij te vertrouwen is. Ontvang daarom de zegen van God. God is voor je, om je de juiste weg te wijzen. God is achter je, om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. God is onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. God is in je, om je te troosten als je verdriet hebt. God is om je heen als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen. En God is boven je, om je te zegenen. Zo zegent God jou vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.
Volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol. Hij laat ons.
Anouk.
Het is een zegentocht. Achterna, hou vol.